Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en na al het geweld van al die fantastische afleveringen van de afgelopen weken vond ik het weer tijd voor een aflevering die ik alleen opneem, oftewel een macro-update waarin ik graag mijn visie deel met hetgeen wat nu aan de hand is, macro-economisch, soms ook geopolitiek. En de ene keer gaan we wat meer de diepte in dan de andere keer en vandaag gaan we het proberen redelijk concreet te houden. En dat is wel leuk, want ik denk dat het goed nieuws is. Zeker voor de mensen die vaker hebben geluisterd naar de podcastafleveringen. Want Bitcoin is is in ieder geval door 69, 70k in dollars gebroken omhoog. Wat natuurlijk een belangrijke grens was waar Bitcoin maar een langere tijd niet doorheen is gekomen in de afgelopen 6 tot 8 maanden. Dus daar gaan we even dieper induiken. Wat is er aan de hand? Waarom gebeurt dit? En zeker ook weer verwijzen naar podcasts die we eerder hebben opgenomen, waardoor je kunt checken dat hetgeen wat we 1,5, 2 jaar geleden al hebben gezegd, daadwerkelijk aan het uitkomen is. Wat het een en ander extra betrouwbaar maakt, denk ik. Voordat we beginnen, ik denk dat het wel belangrijk is voor een ieder die zit te kijken of die luistert. Ik geef geen investeringsadvies. Dus ik ben ook geen financieel adviseur. Ik ben ook geen belastingadviseur. Het enige wat ik ben, is een fan van het bestuderen van het financiële systeem en de financiële instrumenten die daar een belangrijke rol in spelen, de financiële markten die daar een rol in spelen. Dus daar gaan we vandaag wat tijd en aandacht aan besteden. Want dan kunnen we denk ik conclusies verbinden aan wat er al is gebeurd, wat dat zegt en wat er nog gaat gebeuren. Of in ieder geval de probabiliteit, de kans dat hetgeen wat wij verwachten, dat die alsmaar groter is geworden door de evenementen van de afgelopen tijd. Dus daar gaan we even op terugkomen. En natuurlijk moet je weten dat als jij dit interessant vindt wat we vandaag weer delen in deze podcast, dat je sowieso moet abonneren op deze podcast bij YouTube. Dus dat kan je onderin doen. Doe dat gelijk even. Like ook gelijk even de episode. Want dat helpt ons enorm om extra bereik te krijgen. Maar als je zit te luisteren op Spotify of Apple Podcast, abonneer eventjes. Zodat je in ieder geval elke week de nieuwe aflevering krijgt. Want er komen de komende weken weer zeer interessante topics en gasten aan. Dus dat is erg leuk. Nou, mocht je het nou zo leuk vinden dat je denkt van, nou, ik wil dieper met deze man in deze materie gaan, dat ben ik dus, dan kun je je absoluut ook aanmelden voor Crypto Unseen. Dus cryptounseen.com, dus dat is .com. Die website kun je even bekijken, staat ook in de show notes onder elke aflevering, ook op YouTube, waarbij je kunt kijken om misschien lid te worden van de Crypto Unseen community, waarbij jij slechts voor €500 exclusief per jaar toegang krijgt tot alle content die wij elke dag, elke week maken. Ook live events. We doen alles. Je kan het allemaal vinden. Maar dat ga je zeker tof vinden. Nou, met deze introductie een klein beetje aan de gang. Denk dat het tijd is om hetgeen wat ik ook visueel heb voorbereid. Nogmaals, als je luistert, don't you worry. Want alles kun je gewoon luisterend volgen. Maar soms is het ook wel leuk, zeker voor de kijker, om er wat beeldmateriaal bij te hebben. Dus ik ga wat dat betreft dat eventjes fixen. Zodat we dat voor ons neus hebben. En dan kun je zien dat ik vandaag in een macro-update uiteraard tijd ga besteden aan Bitcoin. En natuurlijk komt goud dan ook weer eraan te pas. En we willen namelijk een zinnig woord kunnen zeggen over wat we in de komende periode kunnen verwachten. En er wordt overal een heel hoop gezegd over Bitcoin en over de crypto-industrie. En over andere financiële instrumenten, dus goud en zilver, worden ook in vanaf veel kanten benoemd. Veel mensen kijken natuurlijk naar aandelen, dus dat betekent dat men naar de S&P 500 kijkt. En ik denk dat het leuk is om vanuit die macrovisie nogmaals eens logische dingen te zeggen over waarom we hebben kunnen zien dat goud ging uitbreken enige tijd geleden. En waarom hebben we ook kunnen zien dat Bitcoin hoogstwaarschijnlijk ging uitbreken. En wat het dan betekent als het dan uiteindelijk is uitgebroken, wat dat überhaupt betekent. En als het dan is uitgebroken, wat zegt dat dan voor de nabije toekomst? Nou, ik denk dat het belangrijk is, Bitcoin breekt eindelijk omhoog uit. En dat betekent in dit geval, jongens, voor de mensen die er niet heel kort op zitten, Bitcoin staat op dit moment ten tijde van recorden, staat hij op $72.000 daarboven, $72.000. En afgelopen 28, 29 oktober zijn we in die overgang van 28 naar 29 oktober, zijn we langzaamaan uitgebroken uit die grens waar Bitcoin zoveel moeite mee had. En dat was ergens tussen de 69k en 70k in dollars. En wat het normaal gesproken zegt, is het is een bepaalde resistance lijn. Dus mensen die technische analyses doen, dus mensen die daarvoor getraind zijn om grafieken te bestuderen op basis van marktwerking en psychologie, geven dan aan de hand van bepaalde bekende patronen en lijntjes, kunnen ze lijntjes trekken en aan de hand van die lijntjes creëren ze supportlijnen en resistance lijnen. Daar komt het in de baas even op neer. Het is iets ingewikkelder, maar voor deze podcast is dit ruimschoots voldoende. En hoe meer data, hoe betrouwbaarder iets is. Nou, in het geval van Bitcoin zijn ze helemaal teruggegaan tot de inceptie en tot al die andere cycli. Dus tot hoe hoog is Bitcoin gekomen, tot hoe laag kwam het weer terug. En wat is uiteindelijk elke keer de resistance gebleken en de supportlijn gebleken? Dus waar ging die niet door naar beneden en waar ging die wel niet door omhoog? Nou, en die lijnen hebben ze doorgetrokken. En als je dan op de dag van vandaag ging kijken, of op deze periode, dan was die grens was op 69 tot 70k. Dus erg bullish, erg positief zou het zijn als het daarboven zou komen. Nou, daar zijn we dus inmiddels boven gekomen. En dan zegt het ook zo dat een sluiting die van een dag is beter dan dat het alleen gedurende een dag erboven komt en daarna weer naar beneden. Dan heb je nog een weeksluiting, heb je nog een maandsluiting, uiteindelijk een jaarsluiting. Nou, we zijn vandaag, het is Halloween vandaag, het is donderdag. Dus we gaan straks hopelijk allemaal heel gezellig ons verkleden en Halloween vieren met onze kids. Ik in ieder geval wel. Vanuit je op de achtergrond ook die grote pompoen ziet en spinnenwebben en weet ik wat allemaal. Maar dat gezegd hebben, dat betekent ook dat het vandaag de laatste dag van de maand is. Dus dat betekent als Bitcoin hierboven sluit aan het einde van deze dag, waar we nu dus op zitten, dan hebben we dus een maandsluiting, wat erg, erg bullish is voor Bitcoin. Want we zijn dus dan uit die resistance lijn gekomen. En meestal als je daar overheen komt, dan wordt het daarna een soort supportlijn. Met andere woorden, dan moet er wel iets weer heel heftigs gebeuren, willen we daardoorheen naar beneden breken. Dat betekent in ieder geval voor de relatief kortere termijn. En dat betekent dus dat we met hogere probabiliteit, met hogere kansverhouding kunnen zeggen dat Bitcoin in zijn volgende fase van de bullcyclus zit. Alright, dus dat is positief. Wat dat betekent nu, dat je eigenlijk als je bij wijze van spreken nu inkoopt in plaats van op de 68k inkoopt, dat je nu minder risico neemt en nog steeds ongeveer dezelfde upside hebt. Hè? Dat is een beetje hoe men hier naar kijkt. En nogmaals, dit is geen investeringsadvies. Dit is slechts technische analyse en op basis daarvan wat logische dingen zeggen. Dus dat is boeiend. Maar waarom konden wij dit al, als je eerdere podcasts beluisterd hebt, dan heb je kunnen zien dat wij al meerdere keren de case voor gold en bitcoin hebben gemaakt. En dat we iets minder bullish zijn met betrekking tot de gehele crypto-industrie. En iets minder bullish zijn met betrekking tot de S&P 500 of de aandelenmarkt. En natuurlijk zijn dat slechts verschillende scenario's. Want we hebben een scenario dat er heel veel nieuwe liquiditeit in de wereld komt omdat de rentes naar beneden komen. En de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank en de Centrale Bank van Japan en van China en noem alles maar op, gaan met z'n allen georchestreerd gaan ze geld creëren, waardoor heel veel nieuw geld in de economie komt, waardoor eigenlijk alle assetprijzen normaal gesproken omhoog gaan. Alleen op dit moment gaat goud veel harder omhoog dan al die andere assets. En als je al die andere assets meet in goud, dan zitten ze gemeten in goud eigenlijk in een soort bear market. En daarom heb ik anderhalf jaar geleden een podcast opgenomen. Weet je, de tijd van goud is teruggekomen. En de kans dat goud eigenlijk al die andere assets blijft outperformen is dus inmiddels een heel stuk groter geworden. Dus dit is een stukje bevestiging van wat we al in de afgelopen 2 jaar in meerdere episodes hebben opgenomen. Nogmaals, die kun je allemaal terugbeluisteren op Spotify, op Apple Podcasts of je kan op YouTube kan je er een hoop terugvinden. We zijn niet net zo lang op YouTube als op de podcastkanalen. Maar goud was al omhoog gebroken. En voor de mensen die kijken, die zien daar staan dat ik daarop opgeschreven $2000 per ounce op 1 januari 2024. Hè? Dat was de jaarsluiting van 2023. Moest boven de 2000, eigenlijk boven de $2020 per ounce komen. En daar is die heel mooi boven gesloten destijds. En dus als je uitzoomt op de hele goudgrafiek eigenlijk, Dat is denk ik belangrijk, want als je uitzoomt en dus echt naar de historie kijkt van goud, dan kan je kijken wanneer waren nou momenten dat goud heel hard omhoog ging. En niet alleen heel hard omhoog ging, maar zeker heel hard omhoog ging, relatief gezien ten opzichte van de assets die traditioneel gezien snel omhoog gaan en of worden gebruikt voor mensen om in te investeren en rijker te worden. He? Want goud is een hele lange tijd, en dat hoor je ook heel veel traditionele investeerders zeggen, die vooral in de fase 2012 tot 2024, 2022 moet ik zeggen, dus tussen 2012 en 2022, veel geïnvesteerd hebben en daar maar eigenlijk in hun volwassen leven terecht zijn gekomen en meer geld zijn gaan allokeren naar financiële instrumenten. Ja, die hebben goud eigenlijk alleen maar heel saai en dood meegemaakt. Dus dan kom je in die recency bias terecht van, hey, in mijn periode, in mijn recollection, in mijn geheugen van de afgelopen periode, doet goud niks. Het presteert ook niks. Het produceert niks. Dus waarom zou ik daarin investeren om rijker te worden? Je kan het beter in specifieke aandelen stoppen, want dan word je sneller rijk van. Yes, in bepaalde periodes is dat inderdaad waar. Sterker nog, in de meerderheid van de gevallen, als je door de geschiedenis heen gaat, is dat waar? En gaat de aandelenmarkt het meest steady en snel omhoog? En heeft goud af en toe zijn periodes? En die periodes vind ik interessant om op te pakken. Want ik zei dus in 2023, hij is nu definitief boven de 2020 nog wat gebroken. Dus dat betekent een erg bullish signaal. Nou, voor de mensen die kijken, die zien dat we sindsdien een rechte lijn, een hele steile lijn omhoog zijn gegaan van 2020 naar 2778, waar we op dit moment dan zitten. Dus dat is een significante stijging. Hè? Ik bedoel, we hebben een stijging van zo'n 40% bijna te pakken, wat gewoon erg goed is voor een asset zoals goud. Zeker als je daar met een significant vermogen van je spaargeld in zit. Dus het is allemaal, quote-unquote, extra. Maar waar ik naartoe wil, en wat ik erg belangrijk vind om ook te laten zien, is in die andere periodes, als je wat verder uitzoomt, hè, als ik dan even 1971 erbij pak, 1971, rond 15 augustus 1971, dat was eigenlijk de Nixon shock, of dat was de beslissing van president Nixon om de dollar los te koppelen van, definitief los te koppelen van de goudstandaard. Dus de dollars konden door de landen die op een dollarstandaard zaten, dus alle landen buiten Amerika, die konden hun dollars niet meer inleveren voor goud. Dat was klaar. Dus dat was eigenlijk de roofbende van de Verenigde Staten die destijds plaatsvond. Maar wat ik belangrijk vond, want ik ga niet meer, daar heb ik vaker over gesproken, daar wil ik nu niet te veel over zeggen, want wat daar gebeurd is natuurlijk bijzonder. En is een heel bijzonder moment in de geschiedenis geweest en is een keiharde ophoging van de financial reset geweest in die periode. Dus dat is zeker iets om goed te begrijpen. Maar daarvoor zou je denk ik eventjes naar andere podcasts moeten luisteren of misschien lid worden, zodat je die dat soort studies kan volgen. Maar 1971, 16 augustus, toen zijn ze dus van die goudstandaard afgegaan, definitief en volledig. En toen stond de goudprijs op $42 per ounce. $42 per ounce. En de reden waarom ik dit laat zien en waarom ik het zeg, is omdat nog geen 3 jaar later, hè, of iets meer dan 3 jaar later in december, 11 december 1974, was het $178 per ounce. Dus dat is gewoon een keer 4 van de goudprijs. Okay? Dat is belangrijk, want mensen vragen mij nog steeds, hey, is het nog steeds wel een goed moment om in goud te stappen? Want toen je het zei, stond hij op $1718 per ounce. Hij staat nu op $2700 per ounce. Ben ik niet simpelweg te laat? Nou, ik geef geen advies. Dus ik zeg, ik geef geen advies. Maar we kunnen wel even vergelijken met de geschiedenis. En als je uitzoomt, jongens, dan lijkt het dus slechts een blipje. Als je die grafiek bekijkt, dus als je op YouTube kijkt, dan zie je het. Maar als je luistert, dan zie je het niet. Maar dan zie je dat die blip van 42,8 naar 178, dat is op die chart, dat stelt echt geen reet voor. Omdat we natuurlijk inmiddels al op 2700 zitten. En toch in die periode van 2 tot 3 jaar is goudprijs keer 4 gegaan. Dat betekent dus dat als we in eenzelfde soort situatie nu zitten en het begon uit te breken ongeveer op $1700, $1800 per ounce, als je dat keer 4 doet, dan kom je dus op een goudprijs van $8000 per ounce. Zegt dat wat overdreven is en dat er nu meer liquiditeit nodig is om zo'n goudprijs keer 4 te krijgen. Dus zeg dan dat een keer 3 of een keer 2,5, ja weet je, dan kom je nog steeds op $5000, $6000 per ounce. Dus dit is geen verwachting. Ik wil alleen even aangeven dat je snapt dat in die periodes dat goud dus echt ging, dat een keer 4 niet ondenkbaar is. Want dat was slechts een kleine blip. Als je verder gaat kijken trouwens in die chart, dus je gaat naar 1980, en volgens mij heb ik die dan niet laten zien als, voor de mensen die kijken, dan zie je als je inzoomt op die chart, dan zie je dus gewoon een hele mooie lijn van 44, lekker in een periode van 2-3 jaar gewoon omhoog gaan tot een keer 4. Wat vind ik, zeker voor zoiets als goud, wat voor algemeen saai wordt gezien, denk ik dat we met relatief weinig risico een keer 3 pakken op wat spaargeld, lijkt mij uitermate interessant. Laat het zo zeggen, de S&P 500, die haalt het niet, zullen we maar zeggen. Dus denk daar goed over na, voordat je iets afschrijft. Maar wat ik dus ook interessant vind, die andere blip in diezelfde periode, want dat was die inflationary decade, hè, waar we het over hebben. Dus het was begin jaren 70, kwam van die goudstandaard af. Er waren natuurlijk ook oorlogen aan de gang. Korea was net afgelopen, volgens mij ging Vietnam was toen flink aan de gang. En dus er was onrust, maar er was vooral heel veel inflatie. Het was die inflationary decade. Nou, goud heeft toen alles geoutperformed in die periode. En de reden waarom ik dat voorbeeld vaak gebruik, is omdat verschillende grafieken aantonen dat goud nu weer op zo'n punt staat dat het alles gaat, of al is aan het outperformen, maar dat het ook nog een langere tijd gaat gebeuren. Nou, dat is geen zekerheid. Maar we moeten wel even kijken van, oké, stel nou dat dat wel gebeurt. Wat betekent dat dan? Nou, in 1977, dus die tweede periode van die inflationary decade, 21 december 1977 stond de goudprijs op $160 per ounce. Waar stond die, nou wat zeggen we dat zijn, waar stond die dan ongeveer 2,5 jaar later op, stond die op $835 per ounce. Dus we gaan van 160 naar 835. Dus dat is een ruime keer 5 keer 6 wat er in die periode plaatsvindt. En jongens, toen waren we dus al keer 4 gegaan, eerder in die decade. En het lijkt dan misschien lang, hè? Maar stel dat wij nu in die eerste fase zitten van die decade, de jaren 20, zullen we maar zeggen, de jaren 2020, dan hebben we dus nu eigenlijk die eerste spurt in goud te pakken, maar die is pas net begonnen. Dus zeg dat die 2-3 jaar duurt en hij maakt dan ook een keer 3. Vervolgens komt er een rustperiode en in de tweede fase van diezelfde decade komt nogmaals eens een keer 4 keer 5 eroverheen, jongens. Ik bedoel, kun je je voorstellen hoe hoog die goudprijs dan komt? En hoe makkelijk dat in principe dan geld verdienen is, als jij dat geld anders in euro's houdt, of in dollars, of whatever. Ik wil nogmaals benadrukken, dit is geen investeringsadvies, maar ik vind het wel interessant om die inflationary decade erbij te pakken, omdat het zo'n fase lijkt, waar we op dit moment ook weer een beetje in terecht zijn gekomen, omdat we ook die eerste wave of inflation al hebben gehad. Nou, wat ik zei, we moesten die sluiting hebben, eind 2023, toen stonden we dus net boven de 2000 en nu zie je eigenlijk heel keurig in slechts 10 maanden dat daar $777 per ounce bij is gekomen. Dus van 2000 naar $2777 per ounce. Dus dat is een vrij rappe stijging wat geen enkele andere asset weet bij te houden, behalve bijvoorbeeld een meme coin of bitcoin zelf natuurlijk. Maar nogmaals, dit is heel logisch dat dit aan het gebeuren is. En dat wil ik eigenlijk zeggen, dat als je nu kijkt en als je nu de lijnen trekt van helemaal back naar de jaren 70, die piekmomenten van toen. En het piekmoment, en die heb ik nu bewust even niet genoemd, maar in een andere podcast wel, van 2011, 2012. Toen hebben we ook zo'n fase gehad, hè? Want toen is dat begonnen in 2001 natuurlijk, met die dotcom-bubbel die toen ontplofte. Toen, we hebben natuurlijk de 9-11 gehad, hè? De fase dat die vliegtuigen in de gebouwen vlogen. En dat toen die waanzinnige jacht op Saddam Hussein begon, die daar zogenaamd wat mee te maken zou hebben. Afghanistan ingevallen, daarna Irak, dus de Irakoorlog is daardoor geboren. Weapons of mass destructions zouden daar aanwezig moeten zijn. Ze hebben Saddam Hussein opgejaagd en uiteindelijk geliquideerd. Nooit weapons of mass destruction gevonden. Ondertussen wel 2 miljoen Irakezen vermoord. En een hele, hele onzekere periode met oorlog, wat uiteindelijk en met een dotcom-bubbel en met 9-11 en uiteindelijk natuurlijk met de huizenmarktcrisis die voortkwam door die eerste crisis. En toen is iedereen gaan promoten om zoveel mogelijk geld te gaan lenen, om zoveel mogelijk huizen te gaan kopen, om die American Dream leven te halen. Nou, dat is natuurlijk gebubbeld en de rest is geschiedenis, want toen kwam die Great Financial Crisis in 2008. Dus het was een uiterst onrustige periode. En kijk eens wat goud daar heeft gedaan. Goud is daar ook in een ruime keer 5, keer 6 terechtgekomen. Voor de mensen die naar YouTube kijken, die zien dat in de grafiek. Maar de mensen die luisteren, die zullen weten dat het ongeveer van 240, 250 helemaal naar, volgens mij, wat zal het zijn geweest? Het ging zelfs harder, jongens. We zijn, ik denk als je een beetje eerlijk bent, vanaf 300, zeker tussen de 1500, 1700 zijn we gekomen. Het piekmoment was nog hoger, maar dat was wel echt die blow-off top van goud. En daarna ging het snel naar beneden. Maar goed, belangrijk dus dat dat ook zo'n decade was waarin goud alles outperformde. Niet onderschatten, dat is nog redelijk recent geweest. Nou, en als je die lijnen dan doortrekt van die piekmomenten, dus uitgezoomd in de geschiedenis en je gaat kijken van de jaren 70 en dan de jaren 2010 en dan tot nu, dan zien we dat we zelfs boven die lijn zijn uitgebroken nu. En dat betekent die 2700, dat was, ik weet nog dat ik 1,5-2 jaar geleden aan het analyseren was. En dan was het, als we door die 2000 komen, oh mooi, dan vliegen we door naar 2700. Maar dat wordt dan de nieuwe resistance lijn. Daar komen we dan voorlopig niet doorheen. Nou, we zijn er wel doorheen gebroken nu. En nu is het even de vraag, gaan we daar deze maand boven sluiten? En gaan we straks ook dit jaar daarboven sluiten? Want een jaarsluiting is nog krachtiger dan een maandsluiting. Kun je je voorstellen dat als deze daarboven sluit en die lijn is ook weer weg, dat datgene wat ik net allemaal verteld heb, dus een keer twee, keer drie, ineens niet meer zo ver weg is vanaf die periode waarin we zijn gaan meten, namelijk $1,800, $1,900 per ounce. Ik denk dat dit uitermate interessant is. En jij denkt, hey Mark, je hebt het nu de hele tijd over goud. Maar waarom? Want we zouden toch over Bitcoin praten in deze podcast. Ja, maar deze inleiding was even nodig, dat je snapt dat er meer aan de hand is dan alleen een boelmarkt in Bitcoin en crypto. Er gebeurt heel veel op dit moment in geopolitieke zin. Want er is namelijk heel veel sociale onrust op dit moment. En die sociale onrust is wereldwijd. Dus er is heel veel polarisatie tussen links en rechts. Er zijn veel mensen die hebben geprofiteerd van die inflationary wave, want die hadden namelijk veel assets. Maar er zijn veel meer mensen die hebben niet geprofiteerd van die inflationary waves. Die hadden geen assets. En die hebben alleen gemerkt dat de prijzen in de supermarkten en in de huur en in de elektriciteit omhoog zijn gegaan. En die zijn dus per saldo een stuk armer geworden. Nou, overheden proberen dat dan natuurlijk weer te fixen door allemaal gratis geld weg te geven, door de minimumloon omhoog te gooien en door andere vrije dingen weg te geven aan mensen die het niet voor elkaar boksen in dezezelfde periode. Maar goed, dat geld moet weer ergens vandaan komen. Dus dat geld proberen ze dan weer te pakken van natuurlijk de rijkere, taxatie. Maar omdat daar natuurlijk ook weer heel veel weerstand op komt en ook weer voor sociale onrustzorg, gaan ze dan vaak dat verschil weer printen en dat creëert weer extra inflatie. Dus we hebben taxatie, inflatie en daarna hebben we natuurlijk uiteindelijk nog hun laatste redmiddel, confiscatie. Simpelweg afpakken wat niet van jou is. Zowel binnen de landsgrenzen kan dat gebeuren, maar dat kan natuurlijk ook in de vorm van een oorlog. Confiscatie, resources, bronnen afpakken van een ander. Nou, waarom hebben we dit, dames en heren? Waarom hebben we die sociale onrust? Die hebben we natuurlijk omdat we aan het einde zitten van een schuldcyclus. Een lange termijn schuldcyclus. En dat is de global debt. En voor de mensen die kijken, die zien hoe hoog die global debt relatively to GDP en global debt in een echt nominaal getal is opgelopen. Dus we zitten op dit moment op 315 triljoen schuld. En de laatste tijd, doordat de rentes wat omhoog zijn gekomen en ze geprobeerd hebben de economie wat af te koelen en wat minder nieuw schuld te creëren, zijn we teruggevallen van zo'n 360% schuld ten opzichte van onze wereldwijde economische output naar 333% schuld ten opzichte van onze globale economische output. Dus dat betekent dat er nog steeds voor elke schulddollar, voor elke dollar die er geproduceerd wordt, is er $3,33 schuld. Dus jongens, of 3,33 keer zoveel in ieder geval. Dus dat is even belangrijk dat je dat snapt. Broken money, jongens. Ons geld is kapot. We zitten aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. Daardoor is er te veel schuld ten opzichte van wat we met z'n allen economisch leveren. Dus die schuld kan niet worden terugbetaald. En daardoor moet er constant nieuw schuld worden gecreëerd. En nieuw schuld wordt gecreëerd in de vorm van geld, monetary units. Daardoor komen er meer monetary units op dezelfde moment in de wereld. En die chasen weer achter diezelfde goods en services, achter die goederen en diensten, waardoor de prijzen van die goederen en diensten alsmaar verder omhoog gaan. Als er veel schuld is, is er ook minder vertrouwen dat die schuld wordt terugbetaald. Of minder natuurlijk vertrouwen. Dus willen ze een hogere prijs voor die schuld rekenen. En dat is dan de rente. En als je dat ziet, jongens, want dan komen we dadelijk bij die andere thesis uit. Dus de markt eist hogere rentes. Dit is wat je moet begrijpen in een macro-economische view. Van, hey, wacht even, als de centrale banken de rentes weer omlaag drukken, want ze hebben inflatie, quote-unquote, voldoende aangevochten, dan kom je in een fase terecht, jongens, dat ze die rentes weer naar beneden gaan droppen, zodat het weer goedkoper wordt om aan geld te komen, goedkoper wordt om aan te lenen. Maar wat we hier zien, en je ziet vier grafieken voor je, waarin je de staatsobligaties ziet van zowel de Verenigde Staten, linksboven, Australië, linksonder, United Kingdom, rechtsboven en Duitsland. Dus ik heb er even vier gepakt uit de westerse wereld. En wat je ziet op het moment toen de Federal Reserve en ook de Europese Centrale Bank al iets daarvoor de rentes artificieel naar beneden drukte, dus de Federal Fund Rate, dus de korte termijn rentes, worden beïnvloed door de centrale bank. Maar de markt bepaalt de lange termijn rentes. En daarom heb ik ook de lange termijn staatsobligaties even erbij gepakt, dus de 10 jaar langere termijn. En daar zie je dat de rentes sinds 10 verder omhoog zijn gekropen. Dus waar we allemaal de illusie hebben dat de centrale bank alles onder controle heeft en de illusie hebben dat als zij de rentes naar beneden komen, dat iedereen weer gratis kan lenen. Nee, de markt moet uiteindelijk geld uitlenen aan de Verenigde Staten. De markt moet geld uitlenen aan Engeland, de markt moet geld uitlenen aan Australië en de markt moet geld uitlenen aan Duitsland. Zo komen overheden aan geld door het uitgeven van staatsobligaties in ruil voor geld. En de rentes, dat is de prijs die ze daarover moeten betalen om dat geld te ontvangen. Nou, die rentes zijn dus weer omhoog geschoten. Wat betekent dit? Wat ik net al zei, in een geopolitieke onrustige situatie vinden ze het allemaal wat kwetsbaarder, die staatsobligaties. Te meer omdat er dus een hele hoge schuld is ten opzichte van de wereldwijde economische output. Dus als er te weinig output is om die schuld terug te betalen, loopt men meer risico om dat geld uit te lenen en dus eisen ze hogere rentes. Ze kunnen ook hogere rentes eisen, omdat ze van dat specifieke land gewoon denken van, hé, weet je, ik vertrouw het niet helemaal en ik word terugbetaald in een zwakkere valuta. Dus dat vind ik ook niet echt fijn. Dus het kan ook zijn, en dat is de laatste, waarom mensen misschien minder geld uitlenen of zelfs die staatsobligaties verkopen, waardoor die rente omhoog gaat, is omdat die staatsobligaties worden beheerd en worden bepaald door het land bij wie je het koopt. Met andere woorden, je hebt counterparty risico. Dus als jij de Verenigde Staten zijn staatsobligaties koopt, dan moet je maar hopen dat zij je terugbetalen. Nou, Rusland heeft natuurlijk ervaren dat ze niet worden terugbetaald, omdat ze niet het spel meespelen met het Westen en hun eigen gang gaan. Nou, daar kun je van alles van vinden. Punt is, het wordt gewoon geconfiskeerd. Dus die staatsobligaties van Rusland zijn geconfiskeerd. En dat heeft natuurlijk ook een enorme angst door de wereld heen gebracht van, hé, wacht even, die staatsobligaties op de balans, die staan dus niet echt op je balans, want iemand kan het gewoon aan of uitzetten. En dat is de reden, denk ik, dat er geen vertrouwen is. Dus er is geen vertrouwen door die hoge schuldpositie en er is geen vertrouwen omdat er veel inflatie is, omdat je dan dus wordt terugbetaald in geïnflateerde dollars of euro's of ponds, whatever, of yen. En dan heb je ook nog eens geen vertrouwen dat het daadwerkelijk jouw asset blijft. Want als jij niet meespeelt met het Westen en er komt een oorlog en je kiest de verkeerde kant, ben jij je assets kwijt. En dat is waarom je die spurt in goud zo ziet gebeuren, dames en heren. En ja, wij kijken dus naar de technische analyse van goud, waardoor we dachten, oké, als die daarboven breekt, kat in het bakkie, dan gaat die waarschijnlijk hoger of is de kans groot dat die hoger gaat. Als je dan ook nog eens je macro-economische view hebt en je ziet al deze risico's en je kijkt terug naar de geschiedenis wanneer die risico's er ook waren in de jaren 70, in de jaren 2000 tot 2010, maar ook in de jaren 40 en 50, in die periodes performt goud altijd de rest. Of beter, performt beter dan de rest. Dus dan kom je natuurlijk nog even bij Bitcoin uit, want daar gaan we het dan nog heel even kort over hebben. Wat is Bitcoin ook alweer en wat heeft Bitcoin met dit hele verhaal te maken, Mark? Nou, als jij een Bitcoiner bent, dan weet je dit al. Als jij puur macro-economisch geïnteresseerd bent of investeerder of belegger bent, dan zal ik het je nog even kort vertellen. Bitcoin is eigenlijk virtual money, dus dat is digitaal geld. En dat is gecryptografeerd, hè? Dus dat is beveiligd met cryptografie. Wat dus betekent eigenlijk dat jij een publieke sleutel hebt die je met iedereen kan delen, een soort publiek e-mailadres, maar niemand kan bij dat geld zonder de private sleutel. Dus de publieke sleutel is je adres en de private sleutel, dat is de encrypted key, daarmee kan je hem openmaken zodat alleen jij bij je geld kan. Dus dat elimineert eigenlijk het counterparty risico waar ik het net over had met die staatsobligaties. Iemand kan niet zomaar zeggen, hey, Mark speelt niet volgens de regels, ik zet zijn bitcoin uit. Nee, want het zit in een digitale kamer waarvan alleen ik de encrypted sleutel heb, dus de privé sleutel heb. En daarmee kan ik dus, als ik die sleutel heb en goed bewaar, kan ik mijn virtual money over het internet versturen naar de andere kant van de wereld om daarvoor iets in ruil te krijgen. En de reden waarom het echt zo'n krachtig concept is, is omdat het volledig gedecentraliseerd en beveiligd is. En dat maakt Bitcoin de enige echte cryptocurrency die de moeite waard is in een fase waar we het net over hebben. Dus het moet volledig gedecentraliseerd zijn en het moet beveiligd zijn. Nou, men kan dan zeggen, nou goed Mark, andere cryptocurrencies zijn toch ook gedecentraliseerd vormgegeven? Ja, niet helemaal. Iets te veel om nu op in te gaan. Maar ik denk dat het meest belangrijke wat je moet begrijpen is dat het met een bepaald soort netwerkeffect te maken heeft. Dus het netwerk maakt het krachtiger. Dus hoe meer spelers die het netwerk waarde geven er zijn, dus zowel houders van het netwerk als beveiligers van het netwerk als checkers, dus om te checken of alles conform regels gebeurt, dat zegt uiteindelijk, oké, dat is op een bepaalde hoeveelheid, dat heeft een bepaald netwerkeffect, dat het sterk en groot genoeg is. Maar goed, voordat we daar iets verder op ingaan, waarom wil iedereen Bitcoin hebben? Nou jongens, ten tijde van geopolitieke onrust, ten tijde van een geopolitieke scheiding, hè, de scheiding die we wereldwijd tussen het Oosten en het Westen op dit moment gaande zien zijn, tussen China en Amerika en hun vriendjes. Ik bedoel, het is wel redelijk duidelijk dat we in een echtscheiding zitten wereldwijd. Dan op het moment dat je dan in een hierarchical network structure zit, dus hiërarchisch, en één iemand is de boelie, namelijk de koning, of de centrale money printer in dit geval, de Verenigde Staten, ja, dan heeft de rest allemaal maar te luisteren. En als jij dan het dus niet eens bent met die boelie of met die koning, dan vis je eigenlijk achter het net. Dus dan speel je niet mee. Dus dan kun je in theorie worden buitengesloten. Zoals Rusland eigenlijk de afgelopen 2 jaar volledig is buitengesloten. Maar jongens, er zijn nog veel meer voordelen van Iran buitengesloten, Irak buitengesloten. Zoveel landen in het Midden-Oosten die zeiden van, hé, wij willen onze olie niet meer voor dollars verkopen. Ja jongens, het is dat. Of wij vallen jullie land in en we plat bombarderen alles daar zover het kan. En we sluiten je ook nog buiten van van ons financiële SWIFT-systeem. Dus je kan lekker niet meespelen. Dus al dat soort dingen zijn risicovol voor de landen en voor de partijen, voor de instituties, die vrezen voor een paar van die risico's die ik net heb genoemd. Dus je kan vrezen voor de schuld, je kan vrezen voor de inflatie en je kan vrezen voor buitensluiting, zullen we maar zeggen. Nou, als individu heb je natuurlijk ook in bepaalde mate mee te maken, omdat uiteindelijk jij natuurlijk afhankelijk bent van die hiërarchische structuur. En je kan dan wel zeggen van ja, oké, in de democratie kan je nog een klein beetje meebeslissen, maar eigenlijk niet echt. En de belastingen worden min of meer gewoon bepaald, alles wordt gewoon omhoog gegooid en inflatie, geld wordt gewoon geprint. Ik kan me niet herinneren dat er ooit in een programmaboekje iets stond over inflatie en hoe wij daar konden stemmen op het niet of wel printen van nieuwe euro's door de Europese Centrale Bank. Dus daar heb je allemaal geen invloed op. Dus dat is heel gecentraliseerd georganiseerd. En ten tijde van een scheiding, ten tijde van onrust, ten tijde van veel schuld, ten tijde van veel inflatie, heb je er waarschijnlijk baat bij om in een systeem te zitten waarbij je niet afhankelijk bent van een boelie, van een centrale macht die kan bepalen of jij wel of niet meespeelt, die wel of niet kan printen, of die wel of niet nieuw schuld out of thin air kan creëren. En dat maakt dus een decentralized network structure ineens aantrekkelijk. Maar dus niet alleen voor mensen zoals jij en ik, ook voor landen, ook voor bedrijven en ook voor grotere entiteiten die dan denken, oké, jongens, die dollar is wat risicovol. Wij investeren normaal gesproken in staatsobligaties of wij sparen ons geld of beleggen ons geld in staatsobligaties om op die manier wat rente te pakken over die dollars of over die euro's of welke fiat valuta dan ook. Maar als ik naar het verhaal van Mark zo luister, wordt het alsmaar risicovoller. Nou, deze mensen luisteren niet naar het verhaal van Mark. Deze mensen hebben zelf prima analisten in dienst en die zien ook al deze risico's. Die zien die risico's van die echtscheiding, die risico's van die hoge schuld en die risico's van die terugkerende inflatie. Dus waarom wil iedereen dan Bitcoin hebben? Want dan zou je kunnen zeggen, oké, Mark, ik snap je verhaal. Zo'n oprecht gedecentraliseerd en beveiligd netwerk, dat is dan de oplossing. Zo'n soort currency, zo'n soort valuta is een oplossing naast bijvoorbeeld goud. Want goud is ook neutraal. En goud kunnen ze ook op een bepaalde manier zelf ergens vandaan toveren. Hè? En dat kunnen ze dan in eigen beheer houden, zodat er geen counterparty risico is, zoals die bij die staatsobligaties wel is. Maar daar zitten weer andere nadelen aan. Goud is moeilijk te verifiëren. Het is super duur om uit de grond te halen. En als de prijs omhoog gaat, dan kan er nog steeds meer geproduceerd worden. Er kan altijd meer geproduceerd worden, want er kan meer uit de grond gehaald worden. Het is ook, kost ook een godsvermogen om het te beveiligen en om te verifiëren. Nou ja, en om te vervoeren. Dus je kunt je voorstellen dat daar ook wat nadelen aan zitten. En toch wil iedereen het hebben. Dus waarom kopen ze dat allemaal, terwijl het zoveel duurder en moeilijker en lastiger is dan simpelweg het kopen van staatsobligaties? Nou, je antwoord heb je eigenlijk al gekregen. De vraag stellen is het antwoord geven. Ze hebben die kosten ervoor over, omdat ze geloven dat goud zijn waarde veel beter behoudt richting de toekomst dan die staatsobligaties. En daar betalen ze dan graag een premium voor, om dat allemaal beveiligd te vervoeren, uit de grond te halen en te behouden. Oké. Dus nogmaals, waarom dan geen andere cryptocurrency? En dan kom je bij het einde van deze podcast aan. Dat heeft alles te maken met het feit dat Bitcoin sowieso het by far het meest gedecentraliseerd is. Het meest krachtige netwerkeffect heeft en de meeste gebruikers heeft. En al het meest geadopteerd is en juridisch geaccepteerd is in heel veel landen en geografische locaties. Maar de hash rate is eigenlijk het belangrijkste in het kader van de beveiliging. Want dit netwerk, een gedecentraliseerd netwerk, is natuurlijk maar zo veilig als tot het moment dat het gehackt wordt. Dus als grotere instituties met veel liquiditeit geld gaan opslaan in zoiets, willen ze 100% zeker weten dat het netwerk niet gehackt kan worden en dat het veilig is. Dus de decentralisatie is voor hun een belangrijk punt, ja, zeker, maar misschien wel nog belangrijker, hoe beveiligd is het en in hoeverre is het mogelijk voor anderen om dat geld te hacken als ze daar in zo'n decentraal netwerk zitten? Want goud hebben we in onze eigen kluis liggen. Ja, dat kost een godsvermogen. En daar zetten we een heel leger omheen om dat te beveiligen rondom onze landsgrenzen, maar ook rondom die kluis en weet ik wat allemaal. Dat kost een godsvermogen, hebben we er graag voor over. Maar wie beveiligt dan Bitcoin? Nou, en dat is dus het netwerk zelf, omdat Bitcoin een proof of work cryptocurrency is. En de hash rate is iets wat je goed moet begrijpen. En daar gaan we even wat, heel even kort wat over zeggen. Op dit moment staat Bitcoin ook op een all-time high met hash rate 735.8 exahash. 735.8 exahash. Nou, voor de mensen die luisteren en die kijken, die denken: Mark, prima. Maar dat zegt mij echt helemaal niets. Ik ben nog nieuw in de wereld van cryptocurrencies en ik hoor juist van allerlei andere YouTube warriors Dat die netwerken juist sneller zijn en beter zijn en gedecentraliseerd zijn. Nee, dat zijn ze niet. En ze zijn al helemaal niet beveiligd op diezelfde manier. En daarom gaan grote entiteiten, investeringsfunds en andere hedge fund managers en landen zelfs en commerciële banken, misschien wel straks centrale banken, die gaan niet zomaar geld proppen in iets wat ze niet 100% vertrouwen. En daarom konden wij zien aankomen dat Bitcoin ook ging uitbreken in zo'nzelfde periode dat iedereen naar goud op zoek is. Want wat is een exahash precies? 1 exahash staat gelijk aan 10 tot de 18e hashes. Oftewel, 1 triljoen keer een miljard berekeningen per seconde. Laat me dat nog één keer herhalen. 1 exahash staat gelijk aan 10 tot de 18e hashes. Oftewel, 1 triljoen keer een miljard berekeningen per seconde. Dus met 735.2 exahash per seconde doet het Bitcoin-netwerk dus 735.2 triljoen berekeningen per seconde. Als je dat even conform een simpel analogisch voorbeeld wil begrijpen, dan moet je je eigenlijk voorstellen dat, stel je voor dat iemand je vraagt om in 1 seconde 735 triljoen zandkorrels te tellen. Dus in 1 seconde 735 triljoen zandkorrels te tellen. Ja jongens. Dat is niet normaal. Weet je, dus dat is wat de Bitcoin miners doen. Dus, nou goed, je begrijpt, ik zeg het ook in het voorbeeld, niet letterlijk korrel stellen, maar op vergelijkbare schaal brute kracht uitvoeren. Dus ze proberen miljarden en miljarden getallen per seconde om het juiste nummer, de juiste hash te vinden, zodat zij de volgende blok mogen minen. En dat betekent dus dat als je dat blok wil corrumperen, of je wil het Bitcoin-netwerk dus hacken, zodat je die transacties in dat Bitcoin-netwerk kan aanpassen en bijvoorbeeld iemands geld kan stelen, dan moet je dus dat kunnen evenaren om het in theorie te kunnen hacken. Nou, dus dan gaan we even kijken. Nou, laten we dat dan even vergelijken. Nou, op dit moment, de snelste supercomputer ter wereld, Dat is de Fugaku. Fugaku, schrijf je het? Fugaku in Japan. Die heeft een piek van ongeveer 0,5 exaflops aan rekenkracht. Dat is iets vergelijkbaars als de hashrate. En dit betekent dat je ruwweg 1500 Fugaku supercomputers nodig hebt. Tegelijkertijd op dezelfde locatie om dit netwerk aan te vallen. Dus om dezelfde hashrate als het Bitcoin netwerk te evenaren, hebben ze dus 1500 van die supercomputers nodig om die samen te laten werken om het Bitcoin netwerk aan te vallen. En jongens, op dit moment, even ter info, bestaat er slechts één Fugaku supercomputer. Dus ze hebben er maar één weten te maken. De Fugaku is ontwikkeld door het Riken Onderzoek Instituut in samenwerking met Fujitsu in Japan en bevindt zich in Riken Center for Computational Science in Kobe, Japan. Het werd in 2020 voltooid en stond sindsdien meerdere keren bovenaan de lijst van de snelste supercomputers ter wereld. De hoge kosten en de gespecialiseerde infrastructuur maken het onpraktisch en vrijwel onmogelijk, dus vrijwel niet mogelijk, om meerdere Fugaku-computers op verschillende locaties op te stellen. Laat staan om die dan ook samen te laten werken om vervolgens het Bitcoin-netwerk aan te vallen. Dus dan heb je even een idee. Ze hebben er 1500 nodig en er bestaat er maar één. Dat is belangrijk. En nog een andere vergelijking. Wereldwijd zijn er naar schatting 75 miljoen servers actief. 75 miljoen servers actief. Als al deze servers exclusief zouden minen, zouden ze de huidige Bitcoin hashrate nog steeds niet kunnen evenaren. Omdat de Bitcoin ASICs, de Application Specific Integrated Circuits, gebruikt die specifiek zijn ontworpen voor het hashen en vele malen efficiënter zijn dan de conventionele servers op computers. Dus jongens, er zijn naar schatting zo'n 75 miljoen servers actief. En al zouden die allemaal tegelijkertijd samenwerken, komen ze nog niet eens in de buurt van een percentage om dezelfde hoeveelheid rekenkracht op te kunnen brengen om het Bitcoin-netwerk ook maar te kunnen aanvallen. En dan nog een laatste vergelijking, en dat is even een hele typische en aparte, maar zodat je gewoon een idee hebt. Bitcoin energieverbruik, het Bitcoin-netwerk verbruikt naar schatting ongeveer 120 terawattuur elektriciteit per jaar. TWH, terawattuur, 120. Het Amerikaanse leger, als je het hebt over beveiliging, het Amerikaanse leger verbruikt jaarlijks ongeveer zo'n 30 terawattuur. Dit betekent dus dat het Bitcoin-netwerk 4 keer zoveel energie gebruikt als het hele Amerikaanse leger. Natuurlijk een beetje een aparte vergelijking, want het is niet op dezelfde manier beveiliging en bescherming, maar dat je gewoon een idee hebt als je weet hoe groot het Amerikaanse leger is en waar zij allemaal wereldwijd allemaal legerbasis hebben om de hele wereld soort van quote-unquote veilig te houden, op hun eigen manier dan. En dan zie je dat Bitcoin zelfs nog 4 keer zo veilig is dan dat. Dan denk ik jongens, en dat is de conclusie van vandaag, you do the math. Hè? Don't trust but verify is een belangrijke zin in Bitcoin. Het is niet Mark of iemand anders die jou gaat vertellen dat je wel of niet Bitcoin moet bestuderen of daar wel of niet geld in moet opslaan. Dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar het feit dat Bitcoin is uitgebroken en dat goud al eerder was uitgebroken en dat we dus in zo'n economische situatie zitten waarbij we als je dus nadenkt over wel of niet in Bitcoin investeren en je denkt aan die economische situatie waar we in zitten, jongens, met elkaar, dan kun je denk ik voorzichtig concluderen dat als we terugkerende inflatie krijgen, omdat ze die schuld moeten financieren, en er is veel geopolitieke onrust, er is dus al hoge schuld en er komt ook waarschijnlijk weer hogere inflatie terug, dan is er dus relatief weinig vertrouwen in al die staatsobligaties. Dat betekent dat die rentes relatief hoog blijven, of in ieder geval hoger blijven dan in het verleden. Hogere percentages zorgen voor een lagere groei in de economie, want er kan minder geld geleend worden, want de prijs van geld is hoger geworden door die rentes. Dat betekent dat er over de langere termijn, in diezelfde periode, dus minder investeringen zijn, minder geld geleend kan worden en daardoor minder economische activiteit, waardoor je dus weer in zo'n stagflationary economy terecht kan komen, jongens. En dat zijn periodes waarin goud outperformt. En in diezelfde periodes zijn landen en instituten en entiteiten zoals BlackRock, die zijn op zoek naar waar kan ik mijn geld dan wel in opslaan met nog steeds rendement te krijgen. En dan kijken ze naar Bitcoin. En Bitcoin heeft soortgelijke eigenschappen als goud. Is mega beveiligd, zoals ik net heb uitgelegd. Dus dat is dan, zelfs voor de traditionelere instituten, is dat dan ineens een manier om hun kapitaal op te slaan, om tegelijkertijd nog steeds rendement te maken in een stagflationary economy. En waarom dan niet zo snel in crypto? Omdat crypto niet diezelfde bescherming en diezelfde beveiliging biedt, bovendien niet diezelfde decentralisatie biedt en dus ook sneller geïnflateerd kan worden door de foundations die cryptocurrency hebben gecreëerd. Dus als iemand mij vraagt, ja Mark, verwacht jij dan als Bitcoin omhoog gaat dat crypto niet meegaat? Nee, dat zeg ik niet per se. Want er kan een hoop speculatie plaatsvinden. En ik denk echt wel dat er bepaalde cryptocurrencies dan dus Bitcoin of goud kunnen outperformen. Maar dan moet je maar net weten welke. Ik denk niet dat die hele groep net zo aantrekkelijk wordt in zo'n fase die ik net heb geschetst. Dat geloof ik bijna niet. Dus dat is interessant om over na te denken. Maar het kan wel gebeuren. En dat betekent dus dat wat ik vooral doe, en dat doen we dus bij Crypto Unseen, is naar de grafieken kijken wanneer crypto als groep ook uitbreekt tegen goud. Weet je, want als dat zo is, dan is dat extra bevestiging dat ook daar weer heel veel bullish energie kan komen. Ja, en dat hoor je niet op de gemiddelde kanalen. En dat ga ik ook zeker niet hier op YouTube of op Spotify of Apple Podcast verder vertellen. Want dat is ook te ingewikkeld voor een podcast. En dat doen we gewoon lekker binnen onze community. Dus nogmaals, mocht je daar interesse in hebben, dan kijk even op de website of kijk op de link in de show notes. Zodat je lekker even een gesprek met mij kunt aanvragen. Zodat we samen kunnen kijken of het leuk is voor jou om lid te worden. Dan wil ik je nu bedanken. We hebben het netjes in 45 minuutjes gedaan. Leuke podcast denk ik voor deze keer. En laat me vooral weten wat je ervan vindt in de comments. En dan until we meet again.